Welkom bij Beslissend, de podcast waarin we uitzoeken hoe mensen in groepsverband beslissingen nemen. Ik ben Raymond Racing.
En mijn naam is Marcel Brozens en we zijn hier bij Marilieke Engbers, schrijver van het boek Onder Commissarissen, met als ondertitel Hoe het ongezegde in de boardroom de besluitvorming beïnvloedt.
Ja, we hadden het van tevoren, Marilieke, even over hoe we jou nou moesten duiden, want je zit met één been in de wetenschap, ander been in de praktijk. En je zei zelf ook docentschap. Dat is ook belangrijk in, ja. mijn werk.
Ik doe veel met het bedrijfsleven, met de raden van commissarissen vooral, raden van bestuur, die begeleid ik bij wat zij dan zelf-evaluaties noemen. Ik doe heel veel lezingen, dat is de praktijkkant. Maar de wetenschappelijke kant werk ik met studenten bij de controllersopleiding. En die moeten weer onderzoek doen voor de opleiding bij hun eigen organisatie. En daar leer ik natuurlijk ook heel veel van. En zeker bij die controllers, die zijn, zou ik willen beweren, dat zijn mensen die ook vinden dat ze objectief moeten zijn, dat dat bij hun vak hoort. En dat maakt hen voor mij heel interessant, want vanuit Kahneman, een econoom, ook psycholoog, die heeft al aangetoond dat we helemaal niet objectief zijn. We kunnen onszelf proberen zo goed mogelijk te objectiveren, of zo objectief mogelijk te zijn, maar we zijn het niet. Dus ik vind het een heel interessante doelgroep om mee te werken.
Ja, die heel erg in die rationaliteit geloven.
In dat paradigma stappen om hen eigenlijk taal aan te reiken om daar anders naar te kijken.
Zullen we beginnen met de vraag, waar komt jouw fascinatie voor boardrooms vandaan?
Ik ben econoom, ben daarna bij het bedrijfsleven als adviseur aan de slag gegaan bij Arthur Andersen. En in 2000 ben ik samen met collega's, in 1998 ben ik met Chris Arduis in aanraking gekomen. En die had al dat idee van mensen zijn niet objectief omarmd. Had hij ook theorie op gebaseerd, wetenschapper ook, Harvard professor. En die leerde ons al over het ongezegde, over defensiviteit. Hoe mensen dus die zichzelf objectief achten en te horen krijgen dat ze niet objectief zijn, dat die defensief worden. Dus dat is natuurlijk al een interessant mechanisme. We konden daar ook niet goed, vonden wij, verder bij Arthur Andersen. Ze zijn met een aantal begonnen met een eigen bureau, adviesbureau, om dat denken eigenlijk centraal te stellen in ons advieswerk. En in 2016, toen ik ging promoveren, daarvoor zat ik echt vast. Want ik merkte in mijn werk als adviseur dat je heel vaak met die boardroom te maken had, die eigenlijk alleen maar wilde van verander onze medewerker, maar niet kom niet aan ons. En ik had inmiddels wel door dat boven de bestuurder, boven de raad van bestuur, zit iets, een gremium. Dus ik dacht, nee, dat is leuk. Dat gremium heeft in feite de macht om die bestuurder naar huis te sturen. Dat had ik wel door. Maar wat ze deden en hoe ze dat deden, wist ik niet. En als je dus naar die raad kijkt, dan is dat ook vanuit besluitvorming ontzettend interessant. Dus ik ben toen gaan promoveren eigenlijk op dat onderwerp, omdat ik dacht, daar weet ik echt niks van. Dus
ja, en dat zijn dan raden van toezicht of raad van commissarissen.
Ja,
want dat heet niet altijd hetzelfde. Hè?
Dus nee, misschien raad van toezicht of raad van commissaris hangt een beetje van de structuur van de organisatie af. En die hebben in feite tot taak om de bestuurder te controleren. En vanuit besluitvorming is dat super interessant, want daar heb je dus 5, 6, 8 mensen, soms 14, je wilt niet weten, die dus samen moeten beslissen of de bestuurder goed functioneert. Technisch gezien is het een omgekeerde piramide. Dat betekent dus, net als dat 2 ouders hun kind beoordelen of het goed gaat, zitten dus hier mensen van 5 tot 8 tot 14 mensen in, die dus dat besluit moeten nemen. Nou, ik weet niet of jullie kinderen hebben, maar als jij samen met je vrouw of man, je moet besluiten of het goed gaat met je kind. Nou, wij hebben de grootste botsingen gehad thuis. Tel dat maar even eens op met 5, 8, 10, 14 mensen. Die dat eigenlijk moeten doen met een bestuurder die heel veel belang bij heeft om goed gevonden te worden.
Waar kwam jouw fascinatie voor het ongezegde vandaan?
Dat komt dus door die Chris Arduis. Zijn theorie gaat over double loop leren en single loop leren. Zijn meest, denk ik, een van de meest bekende artikelen is Teaching Smart People How to Learn. Mm-hmm. Oud artikel. En zijn methode is eigenlijk via het ongezegde onderzoek je de defensiviteit. Dus voor hem was het slechts een methodiek en ik heb het tot mijn onderwerp gebombardeerd.
Misschien om dat even, want als jij het ongezegde zegt, dan zie jij iets voor je. En misschien dat bij ons en ook bij de mensen die zitten te luisteren, dat die andere dingen denken,
ja,
bij het ongezegde. Waar heb je het over? Waar denk jij aan?
Nou, dat is een heel goede vraag, want technisch gezien, en dat is wat ik wel ook weer gekregen heb van de wetenschap, dus dit is niet per se wat ik wist toen ik dit onderzoek ging doen, maar je kunt maximaal 300 woorden per minuut spreken. Maar we spreken gemiddeld genomen 140 als we een goed tempo aanhouden. Maar je kunt, en dat is maar een estimation, een inschatting, je kunt 800 tot 1400 woorden per minuut denken. Dus met andere woorden, je kunt niet zeggen wat je denkt. Want onze mentale processen gaan sneller dan de verbale mogelijkheid om het te uiten. Dus dat kon ik ook gebruiken in mijn uitnodiging naar die RVC's. Van, ik heb geen oordeel. Ik wil gewoon weten, hoe nemen jullie het besluit om, als er zoveel gedacht wordt en gevoeld, maar niet gezegd, en dat kan ook niet, hoe maken jullie dan wel het besluit om iets te zeggen?
Samenvattend, je zei, ik wilde promotieonderzoek doen naar een wereld die ik eigenlijk niet kende. Dat waren de raden van commissarissen.
Ja.
Je topic was het ongezegde. Je ging die wereld in. Hoe zag dat onderzoek eruit? Ging jij observeren? Ging je videoanalyses of videoopnamen bekijken? Zat je er letterlijk bij? Hoe werkte dat?
Je moet eigenlijk, om dit te kunnen onderzoeken, naar een specifiek moment. Want als je te veel momenten kiest, dan wordt het een allegaartje aan data. Je hebt al heel snel te veel data. Dus ik dacht, als ik één gesprek bijwoon, mag tape recorden, dus dat was het verzoek. Mag ik bij één vergadering aanwezig zijn? Maakt me niet uit of er een crisis is. Ik heb gewoon alleen maar mag ik bij ergens bijwonen, een vergadering bijwonen, mag ik dat tape recorden. Daarna heb ik iedereen binnen 2 weken geïnterviewd die aanwezig was aan die tafel. En met de vraag, wat dacht je, voelde je en zei je niet op welk moment?
Ook heb ik wat zei je niet?
Wat zei je niet? Dus wat dacht je en voelde je, maar zei je niet? En daar liepen ze op leeg. Dus sommigen niet hoor, want sommigen begonnen de eerste 20 minuten ook weer met mij te checken. Kan ik jou vertrouwen? Dat werd ook vaak expliciet gevraagd. Wat doe je met die data?
Die interviews waren face-to-face.
Ja, ook getape record. Dus ik had uiteindelijk 17 RVC's waarbij ik 2-3 uur vergadering mocht bijwonen. Soms mocht er een voorvergadering, dus ze hebben allerlei soorten vergaderingen. Die heb ik allemaal opgenomen en daarna dus alle interviews. Dat waren dus 17 raden met 120 interviews.
Had jij meteen het gevoel toen van, ik kom iets op het spoor, doordat ik hier nu zo bij zit, wat je niet vanzelf ziet?
Als je zo bij zo'n vergadering zit, denk je van, ja, wat saai. Echt gewoon wat saai. En allemaal ook van, jeetje, wanneer nemen ze eigenlijk besluiten? Want je hoort geen besluiten. Dus ik dacht, wanneer nemen ze nou een besluit? Nou, soms was er een besluit en dan moesten ze bijvoorbeeld iets goedkeuren. We gaan investeren in iets. Hè. Dan was het duidelijk en dan moest iedereen ook een handtekening zetten. Maar over het algemeen was het meer wat white sense making. Je ziet gewoon dat ze continu een soort gedeeld beeld proberen te creëren van de situatie.
Hoe noemt hij dat nou?
Sense making, betekenisgeving.
Ik dacht dat je nog white...
Wijk is een schrijver, die houdt zich bezig met sensemaking.
Ja, W-E-I-C-K.
Ja, Wijk, ja, sensemaking. En dat herken je. Je herkent dat het allemaal, we zitten samen de betekenis te geven aan onze wereld. En als buitenstaander zit je erbij en denk je gaat goed. Nou, er waren sessies waar het absoluut duidelijk werd van, oeh, nu krijg je, dat noem ik een hot moment, hè, dan is het opeens hitte. Dan zag je ook in een interview, iedereen had het over dat moment. Dat was heel duidelijk. Maar heel vaak liep er eigenlijk weinig specifieks fout. En dan zag je dus dat mensen bepaalde momenten kozen waar hun hersens naartoe gingen in de interviews. Van dat moment vond ik vervelend. Want je gaat juist iets herinneren wat afwijkt van de norm. En daar gingen ze het dan ook over hebben en daar gingen ze over praten. En dan kreeg je hele geschiedenissen. Hè, van daar, hè, dan vertelden ze ook waarom ze iets van iemand vonden. En dus de vergadering was... De dataset ging niet alleen maar over die vergadering, maar het ging over een hele geschiedenis.
Je schetst het beeld, hè? Ik kom daar bij die vergadering en ik dacht, waar is de besluitvorming? En het was saai.
Ja, beetje een kabbelend beekje.
Een kabbelend beekje. Je kent vergaderingen. Hoe vaak zit je bij vergaderingen dat je denkt van, ja, oké,
we hebben
dingen gezegd. Toen ik die interviews hield, ja, toen ging het natuurlijk enorm spelen. Want dan krijg je opeens een dynamiek. En ja, ik vind dat van die. En dan heb je haar weer met haar eeuwige stokpaardjes. En de voorzitter laat het veel te lang lopen. En er gebeurden ook wel interessante dingen tijdens die vergadering. Maar die kregen dus kleur door die interviews. Toen zat ik dus met een enorme dataset. Ik dacht van, hoe kan ik aan die gigantische brei... Want het gaat over personen, het gaat over de inhoud, het gaat over het proces. Het gaat over geschiedenis, het gaat over de compositie van de raad, over karakterprofielen.
Dus je zag in die vergaderingen een soort topje van de ijsberg en daar bleek een enorme wereld en geschiedenis en allerlei onuitgesproken dingen achter te zitten. Ja. Mag ik even het ongezegde beetpakken en dat misschien een beetje afpellen? Het eerste is, wat is dat ongezegd? Dus wat wordt er vaak niet gezegd?
In essentie zit in ons hoofd de inhoud en de relatie op elkaar geplakt. Dus het gaat goed betekent dat jij doet wat je moet doen, jij doet wat je moet doen en ik. Daar zit dus in, we doen de taak, inhoud, en we vervullen het goed op onze rol. Dat zit allemaal in het gaat goed. Mm-hmm. Op het moment dat we het niet goed meer vinden gaan, dan gaat het ongezegde over, niet zozeer dat ik het niet goed doe, maar dat jij het niet goed doet. Of dat jij geen gelijk hebt, of jij wil iets op de inhoud.
En dat slik ik dan in, als ik zoiets ga denken.
Want als ik denk, jij spoort niet, nou, niet meteen. Eerst denk je van, hij snapt het niet helemaal. Mm-hmm. Je houdt het licht. Hij snapt zijn rol niet helemaal, de voorzitter, die doet het niet goed. Of ja, goed, hij,
komt
ja,
hij
is wat meer links
puntje,
dan ik. Ik ben wat rechtser, gooi het maar even op de makkelijke. In, mm-hmm. Dat hou je nog klein.
Dus een gedachte die blijft dan in je hoofd.
Ja, je denkt, ik vind die belangrijk genoeg. Ze zeiden letterlijk soms van, ik schrijf het wel op. Of je het wel of niet opschrijft, je hebt de ervaring. En dat is die self-confirmation bias. Hè? Je hebt het een keer gezien, je gaat er meer op letten. Dus je krijgt vanzelf je bewijs dat die ander niet gemotiveerd is. Hè? Dus doordat je het niet bespreekbaar maakt, kan je bevestiging krijgen.
Maar je zegt dus dat ongezegde bestaat uit allerlei gedachten die je tijdens zo'n vergadering hebt over een ander of over hoe iets loopt.
Hoe het gaat,
dat je op dat moment niet meteen uitspreekt.
Ja, want dat is een meta, eigenlijk een meta-besluit. Hè? Hoe het gaat is een soort van, je zoomt erboven, mm-hmm. hoe het gaat. En als het goed gaat, dan ben je er helemaal niet mee bezig, mm-hmm. want dan ga je gewoon op de automatische piloot. Waarom zou je dan nadenken over hoe het gaat? Je bent blij dat het goed gaat, want je kunt dan even doorstampen.
Ja, dat is wat je net ook zei, van dan kan je door op de inhoud. Ja. En pas als je denkt, iemand haakt af, of het zegt die nou voorraas, of
dan wordt het
je
oranje,
niet meer...
hè, dan wordt het een soort van oranje. Dan wordt het oranje, maar je drukt het naar het groene, omdat je denkt van, nou, zo erg is het niet.
Dus groen is soort... dat goed, oranje is...
Ja, het is... stoplichtachtige. Mm. Dus dan duw je onbewust, wil je het ook klein houden, want je hebt eigenlijk geen tijd voor het gedoe. Dus er zijn heel veel processen in je hoofd bezig om het ook klein te houden. Want het is prettig relationeel, het is prettig tijdtechnisch. Het is gewoon lekker. Maar als het oranje is en het wordt, doordat je het niet bespreekbaar maakt, wordt het langzaamaan rood, dan wordt er op een gegeven moment komt er een moment dat je denkt, dit kan niet meer. En dan kan het dus ook echt een probleem worden, want tegen die tijd heb je je vooroordeel over die ander of over het onderwerp zo laten toenemen, dat, ga maar na, als ik tegen jou wil zeggen van ik vind dat jij niet goed functioneert en ik probeer het nog zo correct mogelijk te doen, dan zit mijn mening erin. Dus de ongezegd is, je bent een eikel, hoe correct ik het ook zeg. En wij als mensen kunnen prima aanvoelen dat jij mij een eikel vindt. Dus wat doe jij? Ik vind jou een trut. Maar je reageert correct. Dus we houden het heel erg diplomatiek correct. Maar ondertussen vinden we van alles over elkaar. Ja, en hoe maak je dat bespreekbaar?
Jij noemde vier redenen waarom mensen dat ongezegde bij zich houden. Ik denk dat je er nu één hebt genoemd, dat is tijd. Klopt dat of niet?
Ja.
Nou, en wat zijn andere redenen?
Nou, het eerste noem ik compliance, wat lekker ook werkt in die governance context. Want ze moeten compliant zijn aan van alles.
En dit heerlijk is meer woord.
Compliant zijn aan je rol, ja. Hè, aan je agendastructuur. Dus daar hoort dus ook, wees compliant aan de spelregels.
Ja. En dat zijn is, wel we jouw... hebben het over de inhoud en we nemen op een rationele...
En ik ga vooral over financiën. Dus als ik nu even niet iets, dat ik even niks zeg over HR, noem maar wat. Dat
nou,
past ook,
hem.
Want ik ga over... Logisch. Dus dat je heel erg op je rol en je takenpakketje blijft.
En ze vinden dat ook normaal, hè? Dus... Mensen denken, er zijn er zat die ook denken van, ik ga over finance, jij gaat daarover, ik hou mijn bek over dat, want ik ga hierover.
Ja.
Waarbij dus ook die domme vragen van die andere expertise niet worden gesteld.
Ja, dom geef je nu quotes bij aan, hè? Dus
ja,
dat kunnen
zijn
juist
nooit
hele
domme
goede vragen zijn.
Dat zijn juist de slimste vragen, want mensen die het niet begrijpen, dat het niet begrijpen is al vaak een heel goede bijdrage. Dus dat is compliance. Andere reden is... Je maakt continu inschatting van de inspanning die het je kost. Dus als jij met een Chinees praat en je spreekt slecht Chinees, dan ga jij anders communiceren, want het kost je energie om die andere taal te spreken. Nou pak ik Chinees, maar dit geldt ook voor een ICT'er die praat met een HRM'er. Dat is net zo'n fundamenteel taalverschil als tussen een Chinees en een Nederlander, bij wijze van spreken, om het eventjes groot te maken. En dat geldt ook voor intuïtieve zaken, die kosten
ja,
ook
je denkt,
tijd.
Je gaat het toch niet begrijpen of dit...
Hoe ga ik dit verwoorden? Dit is verbaal... Dat is heel moeilijk om woorden te vinden voor mijn onheimische gevoel. Dus je wacht, ook dat stel je uit, want ik heb het nog niet paraat. Inspanning. Impact is een ander soort, want je gaat nadenken over wat is de impact.
Wat doet het met de ander?
Ja, of maar ga ik ook mijn gelijk krijgen? Als ik dit zeg, kan ik de besluit beïnvloeden.
Right.
Als ik dit ga zeggen en ik krijg daardoor alleen maar ruzie en ik verander er niks door... Dus het is echt heel
bijna
erg...
een rationele afweging. Ja. Ja.
Zo gewoon rendement. Wat is het rendement?
Ja.
Want dit is natuurlijk ook wat men daar doet. Want ja, ga ik inderdaad iets veranderen aan het besluit? Want als ik het niet ga veranderen, jeetje, dan gaan we daar tijd in stoppen. Want het kost tijd. Diversiteit kost tijd. Als jij bedenkt van... Nou, dit is wel impact die je kan maken, die ze niet willen maken. Maar als ik dit gesprek ga zeggen, dan kan ik wel impact hebben. Zodanig impact dat we misschien wel moeten ontslaan. Moeten we gaan communiceren naar buiten toe, heb ik heel veel werk. Dus dat is een andere vorm van impact. Van als ik denk dat ik te veel impact ga maken, dan hou ik mijn mond ook maar liever.
Right.
Yeah.
Maar dat is met impact. Wat denk ik dat het gevolg is van wat ik zeg?
En dan de vierde?
Risico. Als ik dit zeg, gaan ze me dan nog wel aardig vinden? Ga ik dan nog... En die zijn natuurlijk heel erg verbonden, maar het zijn wel verschillende motieven die op het moment dat jij risico ervaart, ga je de spelregels veel bewuster ervaren. Dan ga je veel bewuster kijken naar impact. He, dus als je het goed vindt gaan, dan gaat dit allemaal op de automatische piloot, die redeneringen. Je ziet ook vaak dat voorzitters, die zijn verantwoordelijk voor hoe het gaat, die denken ook dat alles gezegd wordt, dat de risico's klein zijn, dat iedereen impact maakt. Die hebben een heel positief wereldbeeld over wat er in hun raad speelt. Het zit vaak bij die anderen die veel bewuster communiceren, die veel bewuster impactanalyses maken, die veel bewuster naar de spelregels kijken van ja, ik mag dit niet zeggen of als ik dat zeg ga ik tegen de spelregels in.
Ja, dus... die voorzitter die ziet iemand niet iets ongezegd laten, terwijl degene die daar iets ongezegd laat zich daar heel erg bewust van
bewust
is.
Bewust van, en... vergis je niet, die doen soms moeite om te maskeren dat ze iets niet zeggen.
Yeah.
Dus je krijgt een soort van masker op. Dus ik heb een bestuurder gehad die zei letterlijk... ja, zij weten niet hoe ik me voel, want ik wil niet dat ze weten hoe ik me voel, want dan maak ik mezelf kwetsbaar. Dus die trekt bewust een masker op, dus die doet alsof ze alles zegt, maar zegt niet.
Yeah. Dus... En kwetsbaar is dan ook, dat is zo'n risico afweging.
Zeker. Zeker voor bestuurders, ja. Want je moet ook zelf sterk overkomen.
Waarom is dit een probleem, dat ongezegde? Wat gaat er mis doordat mensen hun gedachten die ze tijdens een overleg hebben inslikken om nou, een van de redenen of allemaal die je noemt?
Wat ik heel typisch vind aan die governance-wereld is dat op het moment dat het fout gaat, gaat het ook meteen heel dramatisch fout. Je staat in het vizier van, het gaat ook echt ergens over. Hè? Het gaat over een bestuurder die je wel of niet laat zitten. Het gaat over dingen die, al is het een woningcorporatie waar ik veel heb gezeten, dat is voor heel veel huurders van belang. Het is heel veel belang voor gemeentes. Het is, dus jouw besluiten, die zijn zichtbaar. Als je dus dat spel niet goed speelt, dan escaleert het op een gegeven moment. Of je duwt iemand, in mijn boek heb ik Thomas eruit gebonjourd, dan hoeft niemand te weten dat het fout was.
Uit de Raad van Commissarissen.
Maar Thomas had wel een ander blik. Dus Thomas, je gaat de informatie die jou tot andere besluiten kan brengen, die masseer je weg. Dat kan betekenen dat de bestuurder mag blijven zitten, maar geen feedback krijgt van de top die hij had moeten hebben. Want van beneden naar boven krijg je vaak geen feedback, omdat je die machtspositie hebt. Dus degene die het kunnen doen, die doen het niet. En van beneden naar boven krijg je het niet. En dan zit je dus als bestuurder eigenlijk in het machtsvacuüm te opereren. Dat is misschien wel lekker. Maar het leidt niet altijd tot de juiste besluiten.
Ja, het is een soort checks en balances, hè, kracht en tegenkracht. In dit geval die bestuurder, er is een toezichthoudend orgaan. En als dat niet goed functioneert, dan kan een bestuurder dus helemaal foute dingen doen.
Als jij om je heen kijkt in de actualiteit op dit moment of het afgelopen half jaar, waar zie jij dan voorbeelden van, kijk, daar gaat het mis. En dat is denk ik op zijn minst voor een deel doordat in die toezichthoudende organen niet goed gesproken wordt.
We zitten in Amsterdam, ik moet ineens aan
ja.
Ajax denken.
Ik wil het ook niet zeggen, nee, maar ja, ik dacht, ik laat het aan Marilieke.
Ja, Ajax is natuurlijk een hele duidelijke. Maar
wat zie jij dan als je naar Ajax kijkt? Wat valt jou dan op in die casus?
Ja, goed, dan moet je natuurlijk altijd zeggen dat je de details niet kent.
Snap
maar
ik.
De patronen die zijn voor mij wel herkenbaar in de zin van de stukken in de krant, dat vind ik al interessant, gaan over de voorzitter, niet over de anderen. Dus dat is al interessant. Alle stukken gaan over Pier en wat Pier vond en wat Pier deed. Maar er zitten een paar erbij. Als het goed is, dat is de essentie van een raad van commissaris. Je zit met meerdere mensen, zodat Pier niet alleen staat. Dat zijn denkfouten niet te veel de verkeerde invloed kunnen hebben. Dus als het goed is, is Pier alleen maar primus inter pares. Die doet wat de raad wil. Dus je ziet in de praktijk dat de voorzitter veel te veel macht krijgt door ons spelletje. Want de voorzitter wordt heel subtiel toch een beetje de leider genoemd. Die is verantwoordelijk voor hoe die groep functioneert, veel te veel macht. Alleen al door die framing krijgt hij veel te veel macht.
Ja, juist ook doordat de media naar hem vragen.
Het zit hem in de hele cultuur. De voorzitter wordt al in de code wordt het geframed als een leider. Daarmee gaat het al fout, want ze hebben eigenlijk een gelijkwaardige rol. Dat betekent dus dat die anderen tegen peer moeten zeggen. Hè, en dat zit al in de verdrukking. Dus dan krijg je veel meer dat peer met de CEO een bondje krijgt vaak, want die praten veel. Dus die twee worden de leider. En nou denk ik dat
In het geval bij Ajax is dat dan de directeur, hè, denk
ja,
ik.
Ja, dus dat was dus ik ken de namen niet meer uit mijn hoofd, maar je hebt dus op een gegeven moment Van de Sar is weggegaan. En toen kwam iemand die zou van AZ komen en die kon niet overkomen. Dus toen bleef die technisch directeur, die werd waarschijnlijk te weinig, die heeft waarschijnlijk te veel vrijheid gekregen. Mm-hmm. Die heeft ook, naar mijn gevoel, heel veel geld uitgegeven voor spelers, waarvan je denkt, dat zijn bedragen, daar verwacht je enorme vier ogen principe op. Is blijkbaar niet geweest, als ik de stukken mag geloven. Dus daar gaat qua governance heel veel op tegenmacht fout.
Het voorbeeld van Ajax, laten we wel zien, het doet er toe. Hè? Het is erg als het misgaat in die boardroom en in die toezichthoudende rol. Wat kan je daaraan doen? Want het klinkt als gewoon een dit is hoe wij mensen nou eenmaal functioneren. Dus hoe kunnen we betere besluiten nemen, ondanks onze menselijke beperkingen?
Dat moet je eigenlijk gestructureerd aflopen, want het zijn verschillende dingen. Maar wat denk ik het allerbelangrijkste is, dat we heel bewust moeten zijn van de rollen die mensen spelen. Dus een zin die jij uitspreekt als bestuurder of als adviseur of als medewerker, heeft een andere betekenis. Dus als jij een gesprek ontwerpt, zul je altijd je eerst moeten afvragen, wie zit er hier aan tafel vanuit welke rol? Als je bijvoorbeeld een ontwerp hebt waar de leider bij zit en de medewerkers, dan is dat een heel andere vergadering dan als die er niet bij is. Dat weet iedereen intuïtief onmiddellijk. Hè? De bestuurder komt binnen, de leider komt binnen en het verhaal verandert. Er zit vaak een conflict al in de raad. Als er iets speelt met de bestuurder, ontstaat er een conflict in de raad over of hij er wel of niet bij mag zijn. Dus vergis je niet, die agendastructuur en bepalen wie waarbij mag zijn, kan alles zeggen. Alles. Bij het bepalen van de vergadering kan je daar al naar kijken. Dan gaan we inzoomen op besluitvorming. Wordt ook niet bewust gedesigned. Je moet per jaar besluiten, wordt die bestuurder wel of niet? Mag die doorgaan in zijn grootte? Houden we de compositie van de Raad van Commissarissen zoals die is? Gaan we wel of niet fuseren? Bij hele grote besluiten maken ze echt wel een rondje. Maar ik heb heel weinig dat gezien. Dus dat je echt gewoon iedereen bevraagt. Pietje, wat vind jij? Klaasje? Dat iedereen gedwongen wordt even te verbaliseren wat hij vindt. Dat is ethisch, hè? Dat dwingt je tot ethiek. Als je dat niet doet, dan kan je in je hoofd dingen goed praten.
Ja.
Je signaleert wat, weet je. Dus
ik dat was er eigenlijk tegen.
Maar ik heb het maar niet gezegd. Vanwege omwille van de tijd of de meerderheid. Maar als je dat doet, dan komt er ook duidelijk dat er 3 tegen en 3 voor. Nou, dan snap je ook opeens waarom er 5 mensen zijn in de raad. Hè? Dan heb je dat gecoverd. Maar je kunt ook zover gaan als je zegt van we moeten besluitvormingsregels met elkaar afspreken. Is dit vetorecht? Dit soort dingen zijn helemaal niet duidelijk. We hebben ook in Nederland met Polderland is het een soort van, je doet het goed als iedereen het met elkaar eens is. Nou, ik denk dat we heel duidelijk moeten stellen, dan doe je het helemaal niet goed. Want je moet ervan uitgaan dat mensen zo verschillend zijn, dat het mooi is dat er geen gedeeld beeld is. Dan stimuleer je dat iedereen mag zeggen wat hij denkt, want dat is alleen maar mooi. Want nu is het zo van, oh, jij denkt anders, dus jij bent vervelend. Nee, dat moet echt omgedraaid. En als je dat omdraait, dan krijg je dus dat je een andere relatie tot conflict krijgt, maar je moet toch wel iets doen met de verschillen. Dus ik heb 1 raad meegemaakt, die zeiden ook van ja, wij willen conflict. Dat betekent dat we als we een conflict hebben, moeten we daar tijd voor nemen. Factor tijd, flexibiliteit, want je moet opeens onverwachts met elkaar daarover spreken. Dan hebben we dat besproken en als het nog steeds niet goed afgedicht is, dan moet diegene die niet eens is, die moet ook de kans krijgen om uit te leggen wat hij nodig heeft om mee te gaan. Dat vraagt allemaal tijd en design, hè?
Ja, maar daarmee bouw je dus wel echt een extra stap in die voorkomt dat je er samen een beetje inrommelt. Want dan blijft er van alles in de lucht hangen en de voorzitter kijkt tevreden rond en die zegt, nou, verder, ja. Nou, dan zijn we het daar over eens.
En tijdsdruk en, oh fijn, we kunnen dit aftikken, want we zijn klaar. Dan hebben we nog een derde ding en dat is dat de agendastructuur is vaak heel erg standaard. Een beetje ingegeven. Dus men ontwerpt zo niet bewust dat het veel meer reactief is dan proactief. Veel meer vanuit dus compliance van wat moeten we allemaal. Terwijl er zijn grote vraagstukken die aankomen. Er komt een fusie aan. Er zijn altijd in de agenda momenten al te markeren van, oh, we weten al dat de bestuurder gaat vertrekken. Dus we zullen dan en dan een besluit hierover moeten nemen. Door daar expliciet bij stil te staan van, goh, in januari moeten we een besluit nemen. Laten we even terugredeneren vanuit dat besluit. Dan koop je ook tijd om een goed besluitvormingsproces te designen. Maar daarvoor moet je dus weer terug naar het ontwerp van, je hebt gewoon reguliere dingen, compliance, die moet je altijd doen. Maar vanuit problematiek, casuïstiek, moet je dat ook erin. He, dus ja, het is rollen, het is agenda compliance, het is agenda wat speelt hier specifiek aan grote besluiten, het is conflictnormen. Ik krijg heel vaak te horen, ja, wij vinden dat woordje conflict van jou zo vervelend. En dan denk ik, ja, maar dat is ook mooi dat je het vervelend vindt, want conflict is vervelend. Als we gaan doen alsof dat niet vervelend is, dan ga je weg van de realiteit.
Ja. En je kunt zeggen, het is gezond, maar daarmee is het nog niet
prettig. Is het niet leuk? Dus we praten liever over verbinding. Ja, waarom? Omdat je daarmee wegmasseert dat het vervelend is. En dat is al heel gevaarlijk wat je nu doet. Want daarmee creëer je een norm alsof het ooit leuk zal zijn. En het gaat nooit leuk zijn. Daar moeten we naar het instinct van de mens kijken. Dat je bijna tegen je eigen intuïtie in moet werken om je eigen ongelijk te onderzoeken.
In je boek schrijf je dat meerdere perspectieven een besluit beter kunnen maken. Maar dan moeten de besluitvormers wel, en ik probeer hier te quoten, een inhoudelijk conflict kunnen aangaan zonder dat het de sociale cohesie verstoort. Dus ja. Je maakt eigenlijk een onderscheid tussen een inhoudelijk conflict en een sociaal conflict, zou je kunnen zeggen. Kun je dat toelichten?
Ik ben geen conflictwetenschapper, maar zo voelt het inmiddels wel. Want door mijn inductieve aanpak kwam ik dus op conflict. En dan lees je de literatuur en die is heel helpend. Want die onderscheidt drie soorten conflicten. Inhoudelijk conflict is inderdaad, moeten we wel of niet fuseren? Dat is gewoon inhoudelijk. Dat is ook best wel goed te voeren, zo'n conflict. Maar het functioneel conflict wordt meteen spannender, want dat gaat meer over hoe ik jou zie functioneren. In de governance context zou je zeggen, dat is een heel nuttig, goed conflict. Want je wil als voorzitter feedback hebben, als bestuurder, want het is cruciaal. Je bent zo afhankelijk van elkaar. Als jij het niet goed doet, dan hang ik. Hè? Dus functioneel conflict. Maar je snapt wel, in het echte normale leven, als jij mij feedback geeft op mij, vind ik jou een eikel. Ik bedoel, dat is hoe
dus
toch,
wordt het al heel
want ik werk de hele dag hartstikke hard. En jij waardeert mij niet. Jij zit mij ook nog hier. Hè? Dus dat is natuurlijk, dat is ook aangetoond dat wij dat zo meteen wordt het verwoord functioneel conflict, relationeel conflict.
Ik wou het zeggen, dan zit je gelijk bij relationeel natuurlijk.
En ook inhoudelijk conflict kan dat ook. Hè? Als het maar belangrijk genoeg is, ik wil fuseren, jij wil niet, dan is het ook meteen een relationeel. Als het belangrijk
vinden we elkaar
is,
ook niet meer leuk.
Maar dat functionele conflict is, en die voeden elkaar. Hè? Dus als ik iets wil en jij werkt niet met mij mee, ga ik ook iets van jou functioneren vinden. Jij snapt het niet. Dus die drie hangen ontzettend samen.
En hoe houd je die uit elkaar als je bijvoorbeeld raad van commissarissen bent?
Nou, door weer even terug te gaan naar waar ging het ook alweer het agendapunt over? En kijk, het zit ook al in het begrijpen dat conflict ook iets goeds is. Er zijn eigenlijk twee goede conflicten waar wij zelf allemaal erg moeite mee hebben. Dus alleen al die oefening, ik denk dat dat perspectief alleen al, denk ik, helpt. Van we moeten anders ons verhouden tot conflict. Dus als wij spanning voelen, moeten we tempo verlagen. Wat ik met zelfevaluaties doe, is ik vraag echt expliciet, hoe gaat het met de organisatie? Inhoudelijk conflict. Hoe gaat het met de bestuurder? Functioneel conflict. Hoe gaat het met de RVT? Functioneel conflict. Zo deel ik het een beetje in. En dan kan je dus door die ontwarring, kun je het gesprek al voeren. En natuurlijk, als ik het over de organisatie heb, gaan zij het over de bestuurder hebben. Dat doen ze continu. Dus dan moet ik zeggen, ik wil even stop. Nu niet over de bestuurder. We hebben het nu over, hoe beoordeel jij hoe de organisatie gaat? Dadelijk gaan we het over de bestuurder hebben. Die dingen hangen samen. We moeten het ontkoppelen. Zo. Mm-hmm. Als een soort juf, weet je wel? Ja. Heel kinderachtig. Maar het is niet kinderachtig, want het is echt, in ons hoofd is het een cluster namelijk.
Je vertraagt het en je ontwart het, omdat wij de natuurlijke neiging hebben om al dat conflict op één hoop te gooien en dan werkt het niet.
Nou, dat is dus waarom het zo belangrijk is om het heel snel bespreekbaar te maken, want zodra je in zo'n clusterfuck zit, dat woord komt opeens op, maar het is echt een cluster, hè? Hoe langer het duurt, hoe sterker jouw vooroordelen over die ander zijn, hoe meer je hem haat, hoe minder je ook wil openstaan voor de inhoud. He, dus je moet het zo klein mogelijk houden door heel snel, op het moment dat je niet eens spanning voelt, maar een afwijking van jouw verwachting, moet je het eigenlijk al bespreekbaar maken? Nou, je kan je voorstellen, dat is absoluut niet het gebruik. Dat vraagt tijd, het vraagt reflectie. Daar zit dat mediteren ook, hè? Want je moet het signaleren dat jij iets voelt. Nou, heel veel mensen voelen helemaal niks meer in die boardroom. Daar zitten de cognitief sterke mensen, niet de emotioneel sterke, hè? Dus daar zit nog zoveel te halen.
Kan je dit trainen? Krijg jij mensen die dit eigenlijk allemaal maar gedoe vinden ook? Hè? Die denken, ja, maar rationeel, we nemen inhoudelijke besluiten. Al dat gedoe over de, wat ik voel. Kan je aan de slag met zo'n groep? Of,
als het gaat om het leren van vaardigheden qua conflict, is het, begin ik steeds bewuster te worden. Het is niet zozeer een vaardigheid, het is een wilskracht. Dus ik had van de week mijn college met mijn studenten. Toen heb ik ze ook de oefening gegeven van, pak iemand in je hoofd waar je een hekel aan hebt. En ga in tweetallen, ga elkaar uitleggen op basis van welke data jij de conclusie hebt getrokken dat die persoon niet spoort, niet leuk is, niet weet ik veel wat. Heel veel kozen een bekende Nederlander. Dat had ik ze ook aangeraden. Pak desnoods Trump. Maar ga kijken of je... Nou, waren er veel, zaten in dezelfde bubbel. Dus ze hadden allebei dezelfde mening over die persoon. Dus ze hebben elkaar niet echt kunnen challengen op... Goh, eigenlijk is hij wel leuk. Weet je, ze kozen allemaal al bekende Nederlanders waar ze allebei eigenlijk al eens waren. Maar ze ontdekten wel dat ze geen data konden noemen. Ze konden niet echt zeggen, ik heb hem dat zien doen. Alles is hearsay. Dus dat is dan een leuke ontdekking voor ze. Maar eentje, die zei heel openhartig, die zei, ja, ik had iemand geframed als vreselijk. Ik ontdek net dat ik daar weinig basis voor heb. En het is nog veel erger, zei ze. Ik heb ontdekt dat iedereen waar die persoon mee omgaat, heb ik ook zodanig geframed. Het kostte 10 minuten die oefening. Heb ik ontdekt hoeveel consequentie dit heeft. Dus die was echt gewoon van de leg, bijna.
En van de ontdekking. En hoe illustreert dit dat het wilskracht is meer dan vaardigheid voor jou?
Je moet bereid zijn om diegene die je niet leuk vindt te willen onderzoeken. Ongelijk te willen onderzoeken. Dat vraagt überhaupt dat willen doen. Want dat doen we normaal niet. Want kijk maar naar lunchen. Je gaat zitten naast iemand die je leuk vindt. Je gaat niet uit je bubbel. Daar komt het op neer. En dat is zo sterk. Dat is instinct. Je wil bij de groep horen. Dat zijn intuïtieve... Dat zijn meer drivers van op instinctniveau.
Ja.
Een emotieniveau.
En vandaar wilskracht. Daar moet je jezelf actief zelf tegen verzetten, als het ware.
En net als je dat snapt, dan ga je de vaardigheden ontwikkelen.
Net zoals het begint bij je moet conflict willen omarmen als iets dat weliswaar niet prettig is, maar wel nodig.
Ja.
Zeker in een raad van toezicht of raad van commissaris. Als je goede beslissingen wilt nemen.
En dat gaat al bij het ontwerp. Nodig ik die personen uit aan mijn tafel? Waar je eigenlijk intuïtief van denkt, heb ik helemaal geen zin in.
Gaan we nu.
Compositie van een raad, gewoon al de werving en selectie. Durf jij een vrouw uit te nodigen die holistisch denkt? Durf jij ook een introverte man uit te nodigen die zorgelijk is? Daar is volgens mij ook een glazen plafond voor. Hè? Dus dat zijn gewoon dat ze intuïtief aanvoelen, die gaan gezeik geven.
Eén vraag die ik in ieder geval ook nog gesteld wil hebben is er een grens aan dat ongezegde zeggen? Of
zeker.
Aan diversiteit. En kun jij aangeven waar ongeveer die grens ligt? Dus wanneer is dingen even inslikken functioneel? En wanneer gaat dat je in de problemen brengen? Of de groep in dit geval?
Volgens mij is het gewoon... Je hebt heel veel gedachten die je kunt delen zonder dat je kunt voorspellen dat spanning geeft. Je hebt ook vaak hele positieve gedachten. Vooral, ik vind je heel erg leuk. Of wat doe je dat toch goed? Dus er zijn heel veel positieve, maar zodra er een intentie insluipt, als je denkt die ander spoort niet of die ander is gek, dan moet je meer aan de slag met jezelf, want dan moet je eigenlijk gaan onderzoeken die negatieve framing, die voelt die ander prima aan. Of je het nou zegt of niet, hè? Maar dus de vraag is of je het ook moet zeggen. Je kunt heel veel doen door je eigen gedachten te onderzoeken. Maak je het ongezegde bespreekbaar naar jezelf. En zit daar de verandering, niet in het gesprek. We denken allemaal dat we het moeten zeggen om het te veranderen. Nee, je moet vooral het gesprek met jezelf aangaan. En daar zit heel veel werk te verrichten als je negatieve oordelen hebt over iets of iemand.
Ruimert, ik heb jou al eens horen zeggen, als je in een bijeenkomst met een beetje weerzin zat, dat je dan actief voornam om van de hele groep te gaan houden voordat je begon.
Mm-hmm. Bedoel je zoiets? Ja, dat zijn spelletjes, ja. Eigenlijk krijg je in een vergadering al wat je meeneemt. Dus als jij merkt, ik heb geen zin in die vergadering, daar ga ik Pietje zien die ik niet leuk vind, dan kan je het resultaat van die vergadering al bijna voorspellen. Dus als jij een ander resultaat wil, zul je aan de bak moeten voor de vergadering. De grote denkfout die we hebben is: wat ik denk en voel, communiceer ik niet. Maar je communiceert het gigantisch. Dus als jij verantwoordelijkheid neemt voor de woorden die je uit, moet je ook beginnen met verantwoordelijkheid te nemen voor de woorden die je denkt en voelt, maar niet zegt. En dat is heel heftig. Dus,
dat is ook niet allemaal te sturen. Hè?
Maar wat wel te sturen is die verwachting. Dus als ik iemand vreselijk vind, en ik heb het keer op keer bespreekbaar geprobeerd te maken, maar omdat ik iemand vreselijk blijf vinden, blijft het uit mijn lijf sijpelen, dan moet ik niet verwachten dat die ander leuk op mij reageert. En dan is dat eigenlijk al een heel goede resultaat. Want wat ik mee stop, is de ander schuldig te vinden. De schuld te geven van wat eigenlijk mijn eigen probleem is. Ik vind het ook heel moeilijk om nu naar dat Israël-conflict te luisteren. Want ik hoor vanuit mijn denken hoe we eigenlijk al met taal de ander, ons eigen gelijk proberen te halen. Vanuit welk kamp je ook zit. En daar zit natuurlijk toch, durf jij je eigen ongelijk te onderzoeken en durf je te verwoorden wat jij denkt dat je die ander hebt aangedaan? Ja, dan kom je op al bijbelse, hè, dan heb je het meer over wat de Bijbel zegt dat we moeten doen. Dus dan heb je over dat soort grote, keer je wang toe naar de ander en dan blijkt dus dat die oude regels die in de Bijbel en in de Koran, en ik neem aan, ik ben niet gelovig, hè, maar ik heb zo'n idee dat die spelregels, die kennen wij al heel lang. Alleen we durven ze en kunnen ze niet toepassen. Ja. Want daar zit dat instinct weer.
En dat is wel een belangrijke onderlegger, ook in je verhaal. Dat zeker als besluiten er echt toe doen, wat bij die raden van commissarissen en toezicht het geval is, dat wij allerlei intuïties hebben over conflict, maar ook over anderen, die, als we die vanzelf hun gang laten gaan, nou niet bepaald helpen.
Nee, en zeker daar zitten hele slimme mensen die eigenlijk in hun hele carrière, daar gaat het tweede boek ook eigenlijk wel over, gelijk hebben gekregen. Dus die zijn groot geworden door het gelijk te krijgen. Dan komen ze opeens met elkaar in zo'n boardroom. Allemaal poppetjes die succesvol zijn in het gelijk krijgen. Dan kan je wel voorstellen hoeveel conflict daar zit en hoeveel er ongezegd blijft. Dat is de kortste manier van verklaring waarom ik denk dat er zo vreselijk veel ongezegd wordt. Omdat ze niet per se de mensen zijn die geleerd hebben hun ongelijk te onderzoeken.
Is er iets wat nu nog ongezegd is gebleven, Marilike, waarvan jij dacht, dat had ik nog wel willen zeggen, of dat gebeurde hier, waarvan ik dacht,
Nee, ik denk wel meteen van, heb ik niet veel te veel zitten zenden? Ik heb te weinig naar jullie ruimte geboden. Dat zijn dan allemaal mijn zelfkritische dingen. Dus als er iets is, dan is het meer in die richting.
Ik ervaar dat niet zo, omdat wij natuurlijk hiervoor komen ook. Ja, om jou te horen vertellen over jouw vakgebied en over hoe jij naar met name Raden van Commissarissen kijkt.
Ja.
Marilike, waar gaat je volgende boek over?
Ja, het eenzaam aan de top. Denkfouten, macht en het ongezegde in de bestuurskamer.
En wanneer verschijnt het?
April, denk ik, zo in die koers.
April 2024.
Ja.
Nou, Marilike, dank je wel voor je tijd en alles wat je gezegd hebt. En misschien ook wel wat je niet gezegd hebt.
En dan zeg ik, dit was beslissend. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.
Dank jullie wel.
Dank je wel.
Met Marcel.
Raymond hier.
Raymond.
Hallo.
Hoi.
Hallo. Nou, we hebben een gesprek om op terug te blikken weer.
Zeker.
Dat was een boeiend gesprek met Marilike Engbers. Heel veel informatie ook. Ondanks dat we haar werk al een beetje kennen, af en toe toch nog aanpoten om haar bij te houden.
Wat is je vooral bijgebleven?
Ja, ik denk nu aan het woord clusterfuck, dat ze op een gegeven moment gebruikte over...
Ze schrok er zelf ook een beetje van, volgens mij.
Ja, ja, wat dan gaat over conflict in die boardroom, in zo'n raad van commissarissen, waarbij ze zegt op het moment dat je dat maar beetje uit de hand had lopen of dat niet snel genoeg oppakt, dan vertakt zich dat en dan wordt er nog meer ongezegd en nog meer onderhuids. En dus snel oppakken, snel bespreekbaar maken, dat superbelangrijk is.
En nog andere dingen?
Ja, mensen in zo'n groep praten niet vanzelf op de meest efficiënte, de meest effectieve manier. En dat je dus ook zo'n gesprek moet ontwerpen, dat is denk ik ook wel echt een belangrijke conclusie. Omdat dat niet vanzelf goed gaat. Jij?
Ik begon na dat gesprek langzaam maar zeker ook een beetje te denken, ga je niet ook aan jezelf twijfelen als je ervan bewust bent dat er van alles ongezegd blijft? En misschien niet alleen aan jezelf twijfelen, maar ook aan mensen om je heen. Dus zij zegt op een gegeven moment, je kunt veel meer denken dan dat je kan zeggen. Ik geloof dat wel. En dat betekent dus dat er per definitie van alles ongezegd blijft.
Ja, je voel je hoort en ziet ineens overal het ongezegde.
Nou ja, of je gaat denken, hé, wat zegt hij nou niet? Of wat zegt zij nou niet? Of heb ik nou wel gezegd wat ik wilde zeggen? Heb ik nou iets ingeslikt? Dus je kan er ook een beetje achterdochtig of zo van worden.
Oké, en dat, is dat goed of slecht?
Weet ik niet, maar ik realiseerde me vooral dat die raden van commissarissen wel een heel specifieke context vormen die zij onderzocht heeft. Ik denk dat die mechanismen die ze daar ontdekt heeft, dat die wel breder ook zich afspelen. Dus ook in allerlei andere vormen van overleg. De gevolgen ervan en de mate waarin het gebeurt ook misschien, of de manier waarop, die zijn denk ik wel vrij specifiek voor die raden van commissarissen.
Ja, we hebben een hele reeks afleveringen nu gehad. Marcel, hoeveel zijn het er? 6?
Als we de bonus meetellen, hè, deze laatste is een bonusaflevering, dan is het 6, ja.
Dat was seizoen 1, denk ik, hè?
Ja.
En wat we in 2024 gaan doen, Marcel?
We zijn van plan terug te komen, maar hoe en in welke manier weten we nog niet precies.
Maar we kunnen onze luisteraars geruststellen. We komen terug.
We komen terug, jazeker.
Wordt vervolgd in 2024.
Yes!